We zitten hier in de Lokhal, in de Stadskas, op de derde verdieping. En we hebben hier een aantal mensen te gast die gaan praten over de circulaire bouwhub. En één voor één zullen ze zich aan je voorstellen en zeggen wat ze willen zeggen daarover. En dan begint het gesprek.
Ik ben Laurens Verbunt. Ik zit hier eigenlijk met drie petten op. Als zodanig bedrijfsleider voor de Hilver bouwmaterialen. Maar daarnaast ook verantwoordelijk voor nog wat andere zaken, waaronder een stukje circulariteit. Een van de opdrachten binnen onze organisatie. De tweede pet is een van de eigenaren van de Hilver bouwmaterialen. Dus 50% eigenaarschap zit bij Rozen van Oppen, Hendrik Rozen. En de andere 50% zit bij Reirink. Reirink ook in Hakhorst. En Rozen van Oppen, dat is de groep zowel bouwgericht, bouw- en ontwikkelend gericht. En Reirink, dat is de sloperskant. Dus je hebt met die diverse divisies heb je uiteindelijk in de bouwkolom, hè, zowel vanuit sloop, maar uiteindelijk ook vanuit bouw en ontwikkeling, een opdracht die uiteindelijk ook niet alleen maatschappelijk, maar voor de handelskant als het gaat om de Hilver bouwmaterialen, wel een opdracht om te kijken naast lineaire bouwmaterialen ook circulaire bouwmaterialen op de markt te kunnen brengen. Er zit een stukje verleden van mij richting circulariteit en daar gaat een stukje aan vooraf, omdat ik daarin in de energietransitie heb gezeten, duurzaamheid en aan de slag met je eigen huis. Dat is een enige jaren geleden een initiatief geweest, daar ben ik betrokken geraakt met Nicolaas Veldman, ooit gevraagd bij mijn vorige werkgever. En daarin ook wel een stukje enthousiast geraakt van ja, waar de toekomst een beetje naartoe gaat. En zodoende een switch gemaakt in naar een andere baan en hier bij deze organisatie een nieuwe opdracht, een enthousiaste opdracht opgepakt als het gaat om circulariteit.
Ja, en wat je in de wereld hebt gezet met aan de slag met je huis is er nog steeds. En is ook heel slagvaardig volgens mij.
Klopt. Ja. Dit is meer echt lokaal en dan ga je echt kijken naar het particuliere stukje. Als het om circulariteit gaat, dan kunnen wij nu vanuit bouw ook gaan kijken van ja, hoe kunnen we circulair slopen en hoe kunnen we circulaire bouwmaterialen gaan toepassen. Ja, en, hoe zit dan die verhouding tussen als je nieuwe materialen toepast tot ten opzichte van hergebruik van bouwmaterialen?
Ja, nou, we gaan nog even naar jou.
Ja, nou, ik ben Vincent van Rijswijk, ik werk voor Midpoint Brabant. En Midpoint Brabant is een triple helix organisatie en dat is eigenlijk een moeilijk woord voor. We werken samen met overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven. En de taak die wij gekregen hebben van de 9 Midden-Brabantse gemeenten is eigenlijk om de circulaire economie aan te jagen. Dus de transitie van lineaire, dus we produceren, we consumeren, we maken, we gooien het weg, naar circulair. Dus kunnen we die materialen in de omloop houden. En ik mag me vooral bemoeien met de sector bouw. In Midden-Brabant. En in die zin ben ik ook nauw betrokken bij de bouwhub. Bouwhub Midden-Brabant. Het komt eigenlijk voort uit een geluid wat we hoorden in van een van de slopers. Die zei, leuk, we hebben een tender gewonnen om een gebouw circulair te slopen. Dan is het zover en dan gaat nieuwbouw altijd voor sloop. Dus wanneer de vergunning voor nieuwbouw valt, dan moet dat gebouw zo snel mogelijk plat. En dan hebben we geen tijd meer om een nieuw baasje te vinden voor die materialen of om een goede inventarisatie te maken. En dat was een pijnpunt wat er zat. Nou, en eigenlijk met dat verhaal zijn we een rondje langs de velden gaan maken. Onder meer bij Bouwen Nederland, bij Stijn en Petra, waar we zo naartoe gaan. En zo een consortium gevormd van, hey, is die bouwhub een goed idee? En daar bleek behoorlijk wat draagvlak voor te zijn.
Mooi.
Het is nu ongeveer een jaar geleden en we staan nu toch wel op een behoorlijk point of no return, zoals dat in goed Nederlands heet. Voor de oprichting van die bouwhub. Dus dat zijn mooie stappen.
Daarover gaan we later meer vertellen. Maar ik ben eerst benieuwd naar Stijn.
Ja, mijn naam is Stijn van der Wegen van Van der Wegen Bouwgroep hier uit Tilburg. En wij bouwen, we ontwikkelen, we beheren en we exploiteren vastgoed, in het kort gezegd. En ik ben verantwoordelijk voor de afdeling bouw. Dus met name voor de onderhoudstak en de projecten. We zijn anderhalf jaar geleden zijn we een soort initiatief gestart, circulair bouwteam Midden-Brabant. En dat is een consortium van een bouwmanagementbureau, 2 installateurs, W en een E-installateur, een architect en een circulair adviseur. Om uiteindelijk onze opdrachtgevers te helpen met hun circulaire ambities. En daar hebben we eigenlijk het hele ontwerptraject hebben aan de voorkant uitgekoud en gekeken van wat kunnen wij doen om onze opdrachtgevers daarin zoveel mogelijk te ontzorgen en te helpen. En toen dat klaar was op papier, ja, daarna gingen ze natuurlijk allemaal naar mij kijken als uitvoerende partij van hey, nu mag jij het gaan maken. En toen ging ik denken van ja, waar haal ik dan mijn circulaire spulletjes vandaan?
Ja.
Want er was eigenlijk nog helemaal niks voor. En toen heb ik wat bouwmaterialenhandels gebeld om te vragen of zij eventueel ook tweedehands spullen hadden. Nou, dat hadden ze niet. Gevraagd of ze dat mee wilden opzetten. Nou, daar zagen ze eigenlijk niet echt brood in. Dus toen dacht ik van ja, dan moet ik toch eens kijken of ik dat zelf kan gaan organiseren met een collectief. En ja, via Bouw in Nederland ben ik inderdaad in contact gekomen met Vincent. En toen is het idee ontstaan van die bouwhub. Dan heb ik ooit een keer een plaatje gemaakt op een zondagochtend. Met een bouwhub met eromheen slopers die daar mede aandeelhouder van zijn. Aannemers die mede aandeelhouder zijn van die bouwhub. Met het idee dat de slopers de materialen leveren aan die bouwhub. De bouwhub die gaat vervolgens kijken met sociale partners om die materialen te bewerken. Zodanig dat we die weer als nieuw kunnen verkopen aan de aannemers.
Mm-hmm.
En ja, dat heb ik geschetst in één tekeningetje. En voor je het weet ligt dat tekeningetje overal. En dan zit je hier.
En Martin?
Ja, in zoverre dan vreemdere eend in de bijt. Ik, Martin van Bergs, werk voor de gemeente Tilburg. Daar in de rol als programmamanager circulaire economie. Circulaire economie is een belangrijk thema binnen de gemeente. Het heeft ook een mooie plek in het akkoord op dit moment gekregen. En er zitten dus ook volop ambities. Die ambities zijn vervolgens vormgegeven in een visiedocument en eigenlijk daarna in een uitvoeringsagenda, een uitvoeringsprogramma om de stappen te zetten naar 2025 toe. Daar mag ik leiding, sturing aan geven. Dat doen we samen met de partijen binnen Tilburg, ook dus met Midpoint en andere partijen erbuiten. En natuurlijk doe je dus dingen als gemeente zelf, maar je ziet dus ook hele mooie initiatieven ontstaan buiten de gemeente. En daarom ben ik al een aantal keren in gesprek en gehoord over het initiatief, dus we volgen het veel. Ja. Ja, en het helpt volgens mij ook de stap te zetten naar een circulaire samenleving, waar je natuurlijk niet als gemeente voor verantwoordelijk bent, maar waar je als samenleving voor verantwoordelijk bent en iedereen zijn taken rol heeft daarin.
Ja, nou is het de term circulaire economie misschien niet voor alle luisteraars helemaal duidelijk. En we hebben het nu over de bouw, over de bouwhub. Dus de circulaire economie is natuurlijk veel breder dan de bouw. En ik weet niet wie ik het woord kan geven om gewoon even de basis van circulariteit uit te leggen. Kijk je een beetje jouw kant
op? Ik wil er wel iets over zeggen. En vul aan waar nodig. Nee, nou, kijk, circulair betekent eigenlijk dat we materialen liefst zo oneindig mogelijk blijven gebruiken. En als je dan kijkt naar de bouw, hè, wat je nu doet, bijna alle gebouwen die je nu ziet staan, die in het verleden gebouwd zijn, zijn gebouwd om op dat moment te gebruiken. Of de komende 60 jaar of 100 jaar of iets langer. En dan worden ze gesloopt en dan heb je de grote bekende containers waar alles in gaat. Dat wordt afgevoerd en je voert nieuwe materialen aan. En de slag die we gaan maken naar die circulaire bouw is dat je eigenlijk zodanig bouwt dat het gebouw van wat je nu bouwt ook de bouwstenen bevat voor het volgende gebouw. Dus wanneer een huis zijn functionaliteit verliest, dan zou je dat huis kunnen ontmantelen. En dan zouden alle balken, de materialen die daarin zitten, zou je ook moeten kunnen gebruiken voor het volgende huis. En dat is zeg maar de stap naar circulair. En dan wil je eigenlijk naar een wereld toe zonder afval. Dus alles wat je nu gebruikt, kun je op heel veel andere manieren gebruiken. Er zijn ook hele ladders voor, hè? Dus dingen voorkomen, repareren.
Ladders?
Ja, airladders.
Oh, dus, airladders. Ja. Wat is de airladder?
De airladder is eigenlijk een 10-stappen-ladder. Waarbij je zegt van nou, de hoogste stap, de beste stap binnen circulariteit is dingen niet doen. Dus dan heb je geen materialen nodig. Dus heel goed nadenken, heb ik dit wel echt nodig om de dingen te kunnen doen die we moeten doen? De laagste stap, dat is stap 10, is uiteindelijk de energie. Je gaat er energie van maken en plat gezegd is dat opstoken.
Ja.
Dus je gaat echt materialen vernietigen. En er zit heel veel tussen. Dus er zit bijvoorbeeld repareren tussen, recycling zit er tussen. Recycling, hè, dat wordt altijd wel heel erg gepromoot, maar dat is een van de lagere stappen. Dus hergebruik in dezelfde functie is eigenlijk het beste wat je kunt doen.
Ja.
En dat zie je nou in die circulaire bouw. Zo wordt er ook ontworpen. Hè? En, een heel mooi voorbeeld is dat je de term losmaakbaarheid. Hè? Dus je kunt alles aan elkaar lijmen. Dat je het ook bijna niet meer los kunt krijgen zonder dat je sloopt.
purren.
Ja, purren. Purren en pirren. Nou, maar je kunt het ook schroeven of spijkeren. Ja. Of op een andere bezwaarlijstaart. En dan kun je het dus losmaken zonder dat je het materiaal sloopt. En dan kun je het op een ander werk weer hergebruiken.
En heeft dat nou grote effecten op hoe je werkt? Ik kijk nou een beetje, Stijn, jouw kant op. Want jij zei ook dus dat je ontwerpt en adviseert over hoe je bouwt. Ik heb jou weinig over sloop horen vertellen, maar meer over het bouwen. Dus hoe doe je de dingen nou anders, zodat ze later, wat Vincent zegt, grondstof kunnen vormen, zo hoog mogelijk op de ladder?
Ja, dat is nog wel een lastige. Eerlijk gezegd hebben we nog nooit echt een project op die manier beter gepakt. Om echt met tweedehands bepaalde materialen te werken. Maar het begint eigenlijk inderdaad met het slopen, wat je zegt. Als je materialen wil hergebruiken, dan zul je moeten zorgen dat je ze er heel uithaalt. En op een goede manier demonteert. Zodanig en dat je ook weet zeg maar, hoe je ze weer moet hermonteren. Dus dat is eigenlijk wel een lastig vraagstuk. En daar zal denk ik veel aandacht, met name in het slooptraject, bij moeten komen kijken. En een soort overdracht moeten zijn van hoe ga je het dan op een gegeven moment weer in elkaar zetten.
Ja, ik ben wel eens ooit in een voorbeeldhuis geweest in Utrecht. Dat was van de grote cateraar voor de treinen voorheen, toen er nog koffie in de treinen waren. Albron. Mm-hmm. En die hadden een voorbeeld tijdelijk gebouw gemaakt ergens in Utrecht, wat helemaal demontabel was. Maar ook, ze hadden daar best wel heel grensverleggend, het gebouw was ook niet van hun. Dus het gebouw was van de leveranciers. Ja. Dus de servetten waren van de leveranciers. Ja. De kruidenpotjes met planten die in het eten gingen, het was een restaurant ook, die waren ook van de leveranciers en die zorgden zelf dat het aangevuld werd. Dus het was een soort, ze betaalden voor het gebruiksrecht. Ze, niet voor het eigendom. Ja. Dus, maar dat is heel verstrekkend.
Ja, daar heb ik ook wel eens over nagedacht. En Mitsubishi die doet eigenlijk precies hetzelfde met hun liften. Zij leasen eigenlijk de liftschacht van de eigenaar van het gebouw. En zij leveren daar een lift. En die onderhouden zij. En als het einde van de levensduur is, dan vervangen ze die lift weer. En dan, op die manier is die hele lift eigenlijk circulair. En dat betaalt de gebruiker alleen voor het ritje op en neer.
En
ik dacht, zo kan ik ook wel een huis gaan bouwen. Maar dan ben je eigenlijk een soort verhuurproject aan het...
Je gaat eigenlijk naar product as a service. Hè? Dus het is een heel bekend voorbeeld is het licht op Schiphol. Thomas Rauw is een redelijk vooruitstrevende circulair architect. En die heeft eigenlijk op Schiphol die hele handel ontworpen. En die staat er 15 jaar, heeft uitgerekend. Dan heb je 125.000 uur licht nodig. En een normale lamp die gaat bijvoorbeeld maar 1000 uur mee. Dus dan zou je 125 keer met een laddertje naar boven moeten om al die lampen te vervangen. Dus hij heeft tegen Philips gezegd, ik wil geen lampen, ik wil 125.000 uur licht. En maar rempel binnen 3 maanden had Philips een lamp ontwikkeld die 125.000 en 1 uur licht kon geven zonder kapot te gaan. Dus hij zei, ik wil licht hebben, ik wil geen lampen hebben, ik wil geen stroom betalen. Dus beste Philips, regel het maar. En dit is de opdracht die je krijgt.
Ja.
En zo kun je ze ook heel innovatief uit gaan vragen.
Ja, maar het verschil tussen licht en bouw is natuurlijk wel het gewicht. Hè, licht is weegt minder zwaar, in het vervoer. Dus ik kan me voorstellen dat we wat eventjes om de klokken weer gelijk te zetten. Mm-hmm. En de ambities. Ik bedoel, dat het eigenaarschap van gebouwen zo futuristisch doorschuift, dat is niet het beginpunt, denk ik.
Nee, de uitdaging zit hem vooral in de bestaande bouw. Net zoals bij de energietransitie ga je kijken naar de reeds gerealiseerde bouw. En dan hebben we het niet alleen over woningen, we hebben het ook over utiliteit.
Ja.
En kijk naar de toekomst toe, wordt er rekening gehouden in de bouwplannen dat je in blokken en in dozen gaat denken en dat je materialen gebruikt die naar de toekomst toe milieu onbelast zijn. Dus dan is dat al meegenomen in de plannen. Als de gemeentes daar uiteindelijk, de overheid ook de restricties op legt, dan zullen die wetten en die regelgeving ook nog steeds strenger worden. Daar zal het bouwproces niet bevorderen. Maar de marktontwikkeling bevordert wel bij de partijen die juist meedoen aan het bouwen en het realiseren van nieuwe panden, utiliteit of woningbouw. Er zit hem vooral iets wat al gerealiseerd is. En wat er al staat en wat nu versneld, als het gesloopt moet gaan worden, in een circulaire economie weer terug herplaatst moet gaan worden. En daar zit een groot vraagstuk waar veel mensen mee worstelen, omdat de materiaallijsten van iets wat al gerealiseerd is nooit een blauwdruk is voor de toekomst.
Nee.
Bij heel veel panden is namelijk naar 40, 50, 60 jaar niet zomaar een boodschappenlijstje nog boven water te tonen wat er uiteindelijk allemaal in dat pand verwerkt zit.
En dan kan ik me ook voorstellen. Dus ik was naar de Floriade een paar weken geleden en kwam met de trein door Almere. En Almere is natuurlijk in een korte tijd gebouwd. Dus het was, voor mij was het een beetje deprimerende Trespa-stad, waar alles uit één tijd, één materiaalkeuze eigenlijk gemaakt was. Terwijl als je gewoon in een natuurlijk ontwikkelde stad, bijvoorbeeld ook hier, zie je ook bakstenen. Je ziet eigenlijk alles door elkaar. En daar heb je natuurlijk ook mee te dealen. Als je circulair wilt worden, dan is het vanuit de verschillende tijden. Maar ik weet niet wat erger is, want als je een Trespa-stad moet circulair moet maken weer, slopen en dan, wat blijft er dan nog over?
Trespa.
Ja, maar dat is, ziet er niet meer zo mooi uit, nee, met allemaal gaatjes erin en zo. Dus nou ja, ik weet niet hoe je dat moet doen.
Ik denk dat je het ook een beetje in tijdgevricht moet zien. Hè? Dat circulaire economie is eigenlijk de eerste wettelijke, dat het echt in de Tweede Kamer kwam, de term, is 2016 geweest. Dus alles daarvoor is natuurlijk is nooit vanuit circulair oogpunt gebouwd. En dat is denk ik waar Laurens ook, waar de grote uitdaging zit. Van wat kun je daar nou nog mee doen? En dat vergt heel veel toch wel onderzoek en innovativiteit van de bedrijven die daarmee bezig gaan.
Ja, maar ja, net als bijvoorbeeld, ik heb circulaire sokken aan. Die zijn gemaakt van uniforms. Maar die zitten heel lekker, dus die worden ook in Tilburg gemaakt. Vodden heten die sokken. Maar dat is vrij laag op de ladder, want dan is dat dus vanuit die uniforms helemaal vermalen en nieuwe draad gesponnen. Dus ik kan me voorstellen dat je best wel blij bent met laag op de ladder te beginnen. Maar dat je tenminste stappen maakt. Ik weet niet, Martin, als jij nou naar de gemeente kijkt, en naar de gemeente bouwt ook.
Ja. Dus volgens mij zit er inderdaad een belangrijk verschil in dat je wat je nu bouwt, moet je natuurlijk zo duurzaam mogelijk bouwen. Dat wat je nu bouwt, moet je eigenlijk bouwen op een manier dat het losmaakbaar en herbruikbaar is. En je zou met materialen paspoorten, zou je willen weten, als je een huis of een gebouw bouwt, wat zit erin?
Ja.
De grote, waar de bouw ook natuurlijk echt op in speelt, is het feit dat je heel veel gebouwen hebt die gesloopt moeten worden, of waar een afscheid van genomen wordt, die zijn veel jaren oud. Dus volgens mij weet je niet goed wat erin zit. Kwaliteit van spullen weet je ook nog niet. Dus daar zit natuurlijk een heel groot vraagstuk. Waar je naar de toekomst naartoe wil gaan, is dat je in je plannen duurzaam gaat bouwen. Dat dus echt losmaakbaar is en weet wat je verkoopt. Zodat je het, als het niet meer nodig is, of je wil het anders gaan zetten, de spullen kan hergebruiken.
Ja. Of het gebouw hergebruiken.
Wij
zitten in een prachtig voorbeeld. Het is volgens mij wereld, zeg maar, die hebben een prijs gehad met het mooiste gebouw van de wereld. Maar we zitten in een hergebruikt gebouw. Dus ja, om met andere ogen te kijken naar hoe kan je een gebouw.
Dat bedoel ik. Dus je kunt een gebouw, heeft een functie en kun je een andere functie geven. Je kunt dat gebouw kun je dan dus ook gaan maken en daarvoor heel veel circulaire producten gebruiken, goederen gebruiken. Dus dat je de inrichting van gebouwen anders doet. Je kunt ook met biobased spullen gaan werken. Dus je kunt ook spullen werken die, die minder afdruk hebben op de aarde. Dus er zijn van allerlei mogelijkheden. Maar ja, als ik kijk naar de bouwhub, weet ik niet of dat dan, dat zou eigenlijk de spullen moeten zijn die over 30, 40 jaar in die bouwhub terechtkomen. In de bouwhub nu komen juist de spullen die er 30, 40 jaar geleden zijn neergezet. Dus dat is wel even een belangrijke. De gedachte is goed, maar als je naar de bouwhub zou kijken, is dat natuurlijk vooral een oplossing voor hoe je omgaat met spullen die er al zoveel jaar geleden zijn gezet, hoe je dat nog goed in kan zetten.
Ook. Ja, maar daar komt bij mij toch eigenlijk een nieuw idee naar boven. Want jij suggereert eigenlijk dus dat je door uit de sloop materialen haalt, maar misschien ook de biobased materialen aanbiedt in de bouwhub. Omdat die ook op een bepaalde manier circulair zijn. En ook naar de toekomst worden, maar ook al omdat het producten zijn.
Ja, maar dat zou je zo direct moeten vragen. Mijn beeld bij een bouwhub is dat je sloopt iets, er komen spullen uit en die ga je kijken hoe je die gaat herbruiken in nieuwe projecten. Dat is nooit genoeg om nieuwe projecten mee te doen.
Nee.
Dus je hebt nieuwe spullen nog nodig of andere spullen. Daar heb je natuurlijk een hele range van materialen. Dat kan van natuurproducten zijn, dat kan gewoon nieuw materiaal zijn. Dat kan van alles zijn. Dus volgens mij zijn het wel twee gescheiden wegen. Maar dat laat ik even. Ja. Dat is wel even goed om.
Want zou dat ook een keuze zijn, zeg maar, dat je die materialen ook via de bouwhub aanbiedt? Of juist niet?
Een eerste lijn is dat niet hetgene wat er bij ons in ons opkomt als het gaat om de bouwhub. Natuurlijk kun je biobased producten aanbieden. Sowieso is de marktontwikkeling, hè, de, productontwikkeling op niveau, op isolatie en dan op allerlei andere materialen, op gevelstenen, is dermate dat daarin al rekening mee wordt gehouden in de nieuwe lijn van producten die op de markt komen. Mm-hmm. Maar in dit geval gaan we kijken wat er uit sloop komt, wat er in planmatige ontwikkeling nog mee kan worden genomen vanuit sloop. Dus je moet die markten, die twee los van elkaar nu zijn, die moet je bij elkaar kunnen brengen. Dus vanuit de overheid zou je graag willen dat er ook restricties meer komt te liggen in die planontwikkelingen om panden die gesloopt worden in een omgeving, liefst nog in de lokale omgeving, om die weer te hergebruiken. Daar zijn mooie voorbeelden van. We hebben vanmorgen met de club, de kopgroep, wellicht komen we daar ook nog op terug van de kopgroep met initiatiefnemers die uiteindelijk de bouwhub willen gaan realiseren. Hebben een bezoek gebracht in Utrecht bij Belen Next. Die zijn daarin al vele jaren verder.
Kun je nog een keer de naam noemen van waar jullie geweest waren?
Belen Next.
Belen Next.
Ja, dat is een partij die toch al wel enige jaren op de markt aan het tracteren is als het gaat om slopen en het eruit halen vanuit de sloop en vooral ook het verwerken en modificeren vaak van producten. Mm-hmm. Pak bijvoorbeeld als je balklagen uit een slooppand haalt, die kun je weer hergebruiken. Ja, prima, maar zitten vaak vol met spijkers en andere troep. En die moeten ontspijkerd worden. Die moeten zorgen dat ze of afgekort worden, dat ze weer hergebruikt in de markt weggezet kunnen worden.
En geschaafd.
En liefst doe je dat met de partners, de marktpartners die binnen de kopgroep van de bouwhub opereren. Nou, wij willen die. Het is een coöperatie die we willen gaan opzetten. Uiteindelijk willen we hebben dat daar meerdere partijen bij betrokken raken. Dat als er een balklaag benodigd is, dat niet de eerste lijn wordt gedacht om de telefoon te pakken en de reguliere leverancier te bellen. Maar eerst kijken in een eigen bouwhub, in een eigen locatie, in een eigen vertrouwde omgeving, of dat daar een voorraad voorhanden is om die te gaan toe te passen.
En is het ook zo dat je kan leveren op on-demand? Dus zeg maar, er komt een project aan en er zijn 200 vierkante meter balklaag nodig. En dat je dus vrij gericht uit de sloop ook gaat kijken van laten we dat oogsten. Ja. Laten we dat proberen naar voren te trekken.
Dat is een beetje het ultieme beeld. Dat je dus de architect met een boodschappenlijst op pad gestuurd wordt. Sterker nog, de architect krijgt een lijst van dit zijn de materialen voorhanden in de bouwhub.
Ja.
En die ga je verwerken in je ontwerp.
Oh ja.
Dus dan draait het eigenlijk om.
Ja.
Dus dan ga je eigenlijk naar, en in sloop wil je ook dus eigenlijk naar de voorspelbaarheid toe. Dat je weet bijvoorbeeld vanuit de gemeente Tilburg, van die panden staan op de nominatie om gesloopt te worden. Dan kun je die materialen uithalen. En dit komt in 2023 vrij, dit komt in de zomer vrij. En dan kun je dus heel voorspelbaar gaan werken.
Ja.
En dus, dat is wat uiteindelijk natuurlijk het ultieme doel is. Hè? En daar zijn we nog een hoop stappen vanaf.
Vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen.
Ja. En kunnen jullie iets meer vertellen over hoe je, want jij zegt al coöperatie en de koplopersgroep. Hoe zien jullie het voor je dat het gedragen wordt en eruit ziet? En kunnen mensen ook lid worden als het straks een coöperatie is? Kunnen dus meer bouwbedrijven? Of in welke omvang vinden jullie het ideaal?
Het idee is, we willen het graag lokaal houden. We willen wel een bepaalde massa creëren.
Ja.
Ik als bouwer ben namelijk regelmatig op zoek, projectmatig, naar bijvoorbeeld 20 nieuwe binnendeuren. En in dit geval dan circulaire binnendeuren. En nu zou ik dan bijna 15 of 10 verschillende bouwmaterialenhandels af moeten om te kijken waar ik die deuren kan kopen. Ja. Dat kost me heel veel tijd en daarmee heel veel geld. Dus het liefst zou ik het bij één bouwhub willen waar een bepaalde massa in zit en waar ik zeker weet dat ik daar kan slagen. Door op die manier te gaan zoeken. Dus we willen eigenlijk die coöperatie oprichten. Waarbij eigenlijk alle lokale bouwers en alle lokale slopers betrokken zijn. En dat in de regio van Tilburg, een straal van 20, 30 kilometer. En op die manier willen we echt een soort tweedehands bouwmaterialenhandel opzetten. Ja. En vervolgens willen we kijken of we dat concept ook kunnen kopiëren naar Eindhoven, Den Bosch, Breda, alle andere steden. Ja. Als een soort olievlek.
Ik kan me ook voorstellen dat het dan dat de leerlingen die aankomen, die bouwleerlingen zeg maar, dat die dit, want dit is een ander vak natuurlijk. He, dus om anders te slopen en anders te. Ja, heb je daar een woord voor om dat op te werken?
Demonteren?
Nee, maar daarna. Dus zeg maar, als je bijvoorbeeld de plafondplaten, ik noem maar eens iets, mm-hmm. sloopt en je maakt ze daarna weer zeg maar zo goed als nieuw, is daar een woord voor?
Ja, in de R-ladder heet dat refurbish. Dus wat is dan de Nederlandse term? opknappen, denk
ja.
ik.
Ja, opknappen. Laten we het eenvoudig ja. houden, ja. Opknappen.
Ja, opknappen. En daar hebben we vanochtend ook voorbeelden van gezien, dat het ook echt kan. Hè. Dus je hebt een plaat, haal je ergens uit en die wordt gerefurbished. En die ziet er echt als nieuw uit. Die kan ook in die functie weer gewoon 20 jaar mee, bij wijze van spreken.
Ik ben diploma, ik heb een diploma opknapper.
Ja, 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 ja. Nou, het is wel heel mooi dat je het hebt over leerlingen en nieuwe instroom. Want ja. wat we vanochtend gehoord hebben, is dat er ook mensen met een afstand tot, hè, zoals het dan heet, daar aan het werk gaan, opgeleid worden in een beschermde omgeving. En daar zijn in een paar jaar tijd in ieder geval 12 mensen gewoon aan een vast contract geholpen die in die bouwsector aan het werk zijn gegaan. Dus dat werkt, dat is een heel mooie maatschappelijke nog niet eens bijvangst, dat is een grote vangst, denk ik. Ja.
En hoe zie je zeg maar de bouwhub, want wat jij nu beschrijft is dat leerlingen op de bouwhub hun opleiding kunnen volgen, dan uitstromen over de bouw. Maar de bouwhub zelf biedt ook werkgelegenheid.
Ja, dat is eigenlijk ook het traject wat we vanochtend gezien hebben. Dus daar komen leerlingen binnen en die beginnen in een begeleide of in een veilige, vertrouwde omgeving. In een hal met bijvoorbeeld ontspijkeren, met leren werken met een zaagmachine, noem maar op. En wanneer daar voldoende vertrouwen is vanuit beide kanten, dan zeggen ze van hé, maar ik wil doorgroeien. Ik wil bijvoorbeeld daadwerkelijk ook gaan demonteren op een sloop. Of ik wil een opleiding gaan doen tot machinist. Of, nou. Dus dat zie je heel mooi, hoe mensen ook daar hun carrière vorm kunnen geven.
Ja. En hoe maak je dat aantrekkelijk? Dus dat mensen ook, als ze aan de voorkant zijn, als ze, hoe oud zijn ze dan, daarvoor kiezen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat heb ik, nou, ja. Kijk, we zijn misschien wel goed om even te duiden. We zijn met die bouwhub, hè, waar we het er straks over hadden. Van, je hebt een ideaalbeeld, we zijn nu stapje voor stapje aan het doen. Ja. En we zijn denk ik met z'n allen heel enthousiast over de stappen die we nu aan het maken zijn.
Ja.
Maar om je even te duiden, een jaar geleden hadden we de eerste bijeenkomst. Toen lagen er vooral heel veel argumenten op tafel waarom het niet kon.
Ja.
En die zijn nagenoeg allemaal, nog lang niet opgelost, maar er wordt goed over nagedacht. En er is met name door de bouwbedrijven heel goed op geanticipeerd.
Ja.
Wat zou er dan wel kunnen? En dus de manier van denken is veranderd en nu wordt er heel erg in mogelijkheden gedacht. Ja. En zijn we straks toch een van de eerste regio's waar dit collectief van de grond komt.
En ik begrijp dat er al een locatie op het oog is. Ik weet niet hoe dat is.
Nou ja, er is nog niet zozeer een locatie toegewezen. Er zijn aan de rand van Tilburg zijn er diverse locaties die er uitermate geschikt voor zijn om een bouwhub te beginnen, te starten. Want we hebben vanochtend ook weer even gezien, hè, een fysieke locatie is wel zeker zo belangrijk. Zeker als je de jeugd aanstormend talent op wat voor gebied dan ook richting de bouw vanuit school een stukje wil faciliteren. Of los van dat ze nu van afstand hebben tot arbeidsmarkt of ze zijn echt op weg om in de bouw met hun handen een centje te gaan verdienen in de toekomst. En daar moeten we blij om zijn, want ja. Die zijn er niet zo heel veel, dus die moet je koesteren. Dan moet je ze ook goed faciliteren. En die fysieke locatie, die hoeft niet heel groot te zijn. Want daar hebben we ook al, het onderzoek is ook al gebleken, dat we daar wel een beetje een beeld bij hebben hoe er dat een beetje uit moet komen te zien. En,
hoe groot heb je het beeld?
Ja, als je me nu eerlijk gezegd de aantal vierkante meters zou moeten vragen, ja, dan moet
in voetbalvelden dan?
Dan moet ik ook een stukje. Nou, het zal geen voetbalveld groot zijn, want dan is het al wel heel erg buitensporig.
Is een voetbalveld een hectare?
Een halve.
Een halve, oké.
Okay. Twee voetbalvelden ongeveer. Ja.
Nee, maar vanochtend hebben we een mooi voorbeeld in Utrecht. daar hebben ze een vrij ruime hal waar een stukje opslag in zit. Daar hebben ze een timmerwerkplaats ernaast om juist die productmodificaties, het ontspijkeren, net zoals wat net al genoemd wordt, om dat daar te doen. Maar ook het afkorten, het zagen en dergelijke. Maar we horen daar ook dat 70% van de toegepaste hergebruikte bouwmaterialen die vanuit slopen, dus circulair worden toegepast, dat uiteindelijk onderhands al wordt verkocht op voorhand. Kijk, als je naar slooppanden kijkt, die komen niet nu in één keer op de radar dat ze morgen al gesloopt gaan worden. Ze staan dus op een nominatielijst. En je weet hoe vaak al een geruime tijd van tevoren dat de sloop aanstaande is. Dan vindt ook nog eerst de planontwikkeling plaats. En daar kun je dus al gaan kijken van oké, als het sloop gaat worden, kunnen in die planontwikkelingen uiteindelijk die materialen weer teruggeplaatst worden. Maar als dat niet het geval is, dan kun je als bouwer daarop schakelen. Samen ja. met de aannemer en uiteindelijk met de sloper. Om de desbetreffende materialen die nog toegepast kunnen worden. Want niet alles, je kunt niet zomaar, want anders krijg je op een gegeven moment een vuilstort. Er zal ook nog steeds heel veel naar de afvalverwerking gaan. Er zal ook een gedeelte gaan naar terug naar fabrieken die in de recycling terechtkomen. Dan ga je echt terug naar grondstoffen waar uiteindelijk weer nieuwe producten van worden gemaakt. En dat is al een gedeelte die gewoon echt één op één hergebruikt kunnen worden, weer toegepast worden in nieuwe projecten. Mm-hmm. Nou, dat stukje, als het niet meteen kan worden toegewezen aan een ander project, onderhands, je moet ook de samenwerking zoeken met meerdere bouwhubs in Nederland. Want waarom zouden ze vanuit een bouwhub hier in deze regio niet materialen ergens in Groningen, bij wijze van spreken, gaan toepassen? Alleen ja, als je gaat starten, dan moet je starten wel met een dak boven je hoofd en met een beperkte buitenruimte waar je spullen in kunt opslaan. Maar 70% wordt eigenlijk al onderhands verkocht zonder dat er wordt opgeslagen bij de bouwhub.
Dus je hebt ook zeg maar een stuk digitalisering nodig. Dus dat het in zeg maar, hoe je vraag en aanbod aan elkaar bindt. Ik weet niet of daar ideeën over al over zijn, zeg maar, hoe je dat wil doen. Of moet dat nog helemaal uitgewerkt worden?
Nee, er zijn zeker ideeën over. Vanochtend ook gezien, daar lopen mensen met een telefoon en een app rond in een gebouw wat gesloopt gaat worden. En die inventariseren alles. Alles wat bruikbaar is. En dat gaat meteen met één druk op de knop in een database. Dat komt met foto's op een interne marktplaats waar alle bouwers bij kunnen. En daar gaat dus die 70% in één keer weg. Dus je houdt er echt. Dus dat betekent dat ook het slopen zelf wordt echt demonteren. Een deur die verkocht is, die moet je wel in die staat ook afleveren.
Ja, ja. Dus boeiend.
Ja, dat is echt een heel andere benadering van het vak.
Ja, ook een andere discipline in de bouw. Ja. Toch eigenlijk. Het heeft al niet met bouwen, het heeft met slopen te maken. Maar slopen kun je op twee manieren doen. Je kunt het inderdaad een stukje hap klaar eruit halen. Dat kost natuurlijk veel meer tijd dan als je de knijper pakt en je gooit het zo plat.
En daar zit ook nog wel, dat vind ik ook wel belangrijk om te noemen, een rol voor gebouweigenaren. Hè, om ook zo te gaan denken. Dus wanneer iets op de nominatie staat om te slopen, dat is niet eventjes van zo kort mogelijk op de nieuwbouwvergunning doen. Nee, dat vergt dus een andere discipline en anders over nadenken. Ik kijk ook even naar Martin vanuit de gemeente Tilburg, van gebouwenbeheer bijvoorbeeld, maar ook woningbouwcorporaties.
Ja, dat gebeurt ook. Ik zie het ook wel steeds vaker. Je ziet als je in de stad goed oplet, zie je veel gebouwen die gesloopt worden, dat duurt gewoon veel langer. Bijvoorbeeld bij de universiteit, er is ook een nieuw gebouw helemaal circulair gebouwd. Maar dat is ook het slopen daarvan. Dat heeft echt wel serieus tijd in beslag genomen. Dat zie je een nieuwe stadswinkel die in Tilburg natuurlijk gemaakt wordt. Zowel het slopen, bij het karkas natuurlijk hout, maar ook het slopen van het gebouw zelf heeft heel veel tijd ingenomen. Ook omdat je dat spullen daarvan dus ook weer wilt kunnen hergebruiken. Dus het is, het is echt een ander vak. Het slopen was natuurlijk, op het moment dat je ging starten, vroeger was het volgens mij kogel erdoor of nog iets explosiever misschien. Dit was vooral mooi om te zien hoe dat dan. En iedereen kwam kijken. Tegenwoordig is het gewoon, je moet dat echt netjes uit elkaar halen. Ja. Want hoe netter je het uit elkaar haalt, hoe beter je het ook weer kan hergebruiken.
Is er ook communicatie over nodig? Dus dat mensen het anders niet begrijpen of ongeduldig worden? Of dat het ook geld kost om het langer, om die langere tijdsduur mogelijk te maken?
Ik denk het. Weet je, op het moment dat je gaat slopen, dan is daar ongemak. Nou, meestal als je het. Dan duurt het langer voordat het gebouw weg is en dan duurt het gebouw ook langer. Aan de andere kant, als je sloopt op een manier dat je het circulair doet, is er ook minder overlast. Je hebt minder grote machines.
Is het zachter qua geluid?
Dat denk ik. Ik denk wel dat het goed is om uit te leggen aan mensen waarom het gebouw niet meteen weg is, maar waarom het gewoon 2-3 maanden duurt voordat het gebouw weg is en dan pas gaat bouwen. Maar dat is dat is natuurlijk wel iets wat goed uit te leggen is.
Ja, ja. En Stijn, merk je dat ook, zeg maar, in, want jullie beheren en bouwen ontzettend veel. Moet je dat ook uitleggen? Moet je dit verhaal uitleggen? Die verandering bedoel ik eigenlijk.
Ja, dat is gewoon een kwestie van doen en uitproberen. Want wat dan wel interessant is natuurlijk, je moet een hoop tijd en een hoop energie stoppen in die materialen om ze er op een goede manier uit te halen. Alleen dan moeten die kosten die dat met zich meebrengen, moet het wel opwegen, zeg maar, ten opzichte van de nieuwprijs.
En ik heb begrepen dat er een soort haalbaarheidsstudie gedaan is door studenten volgens mij, die dan ook hiernaar gekeken hebben.
Ja, we hebben een aantal studenten van Advance Hogeschool, die zijn eigenlijk afgestudeerd op dit thema. En een aantal jongens die hebben een businessplan verder uitgewerkt. Maar er is ook een team en die heeft met name de kostprijsanalyse gemaakt. En die hebben naar een aantal productgroepen gekeken om te kijken van nou welke bewerkingen zijn nodig om het te demonteren, het zodanig te bewerken dat het weer opnieuw verkocht kan worden. Wat zijn de opslagkosten? En nou, die hebben eigenlijk alle kosten bij elkaar opgeteld om de kostprijs te bepalen van die tweedehands producten. Ja, en als we er dan met z'n allen een klein beetje aan willen verdienen, dan moet het altijd goedkoper zijn dan de nieuwprijs van nieuwe producten.
Ja. Ja, en het wordt straks een coöperatie. Dus zeg maar, daarin speelt concurrentie eigenlijk ook minder een rol? Of is er naast deze coöperatie toch nog concurrentie?
Ik denk niet dat er echt concurrentie...
Nee, je hebt natuurlijk de gezonde concurrentie van bedrijven onderling. Dat blijft.
Ja.
Maar het doel van die coöperatie is juist die circulaire bouwmaterialen verzamelen en bruikbaar maken voor de markt.
Ja.
Dus het doel die van lineaire naar circulaire economie... Kijk, dat wordt steeds vaker voorgeschreven, ook vanuit overheidswegen. Dus er komt wet en regelgeving aan, wat dat verplicht. Dus het zou eigenlijk heel gek zijn als je dat allemaal bij die kleine bedrijven houdt. En dus het voorbeeld wat Stijn eerder gaf, zei van... joh, ik heb 20 balken nodig, maar ik moet 15 keer bellen. Nee, nu liggen die 20 balken hier. Dus het maakt het houdt die sector veel gezonder. En daarnaast is het natuurlijk... ieder bedrijf blijft een eigen bedrijf. Dat is het mooie van die coöperatie. Dus je...
Maar even voor de beperkingen, zeg maar. Wat ik begrepen heb, is dat er dus niet bijvoorbeeld een circulaire... zeg maar, de beton niet fijn gemalen wordt, want dat weer een andere hub is. Dus dat dit echt om bouwmaterialen gaat en niet zozeer over de grondstoffen. Dus naast dit zou nog een andere kans zijn om een soort grondstoffenhub.
Ja,
maar het gebeurt al, hè? Ik bedoel, vanuit de sloperskant wordt puin uiteindelijk al tot granulaat vermalen.
Ja.
En uiteindelijk weer toegepast in nieuw beton.
Dus daar is eigenlijk
dat,
geen
wij
vraag.
Wij doen dat wij uiteindelijk al bij Roos van Oppen als betonstralen doen we dat al. Wij maken uiteindelijk vanuit sloopafval, van panden die we slopen, de beton daarvan uiteindelijk tot granulaat. En dat verwerken we weer in beton wat morgen weer in wordt gezet bij nieuwe projecten.
Maar dat doe je als bedrijf zelf?
Ja.
Of is daar ook nog een, als dit goed loopt, zou dan na dit voorbeeld ook een grondstoffenhub kunnen komen?
Dat zou op veel plekken kunnen. Kijk, in de beton is daar al een werkmethode voor. De gemeente zelf is bezig met de stenenbank.
Ja.
Omdat bijvoorbeeld, dat is er ook al de stappen mee. Dus op het moment
straatstenen
die eruit komen, die goed zijn, die kun je opslaan en die zou je weer in werken elders weer kwijt kunnen. Dus dat soort ontwikkelingen zijn natuurlijk op heel veel plekken. Want er zijn gewoon spullen die je eruit haalt, maar die gewoon nog goed te gebruiken zijn.
Ja, ja. Maar dat gebeurt niet, neem ik aan, niet helemaal gecoördineerd zo van dat je dus alle straatstenen kan vinden. En dan moet je toch weer langs...
Nou, dat is ook iets daar ook, zeg maar het voorbeeld wat je net hoorde over een app waar je wat kan vinden. Die gedachten zijn er ook natuurlijk.
Ja.
Want een belangrijk deel is als je de stenen eruit haalt en je maakt een je kijkt welke stenen goed zijn en niet. Nou, die goed zijn, die bewaar je. Dan moet je natuurlijk ook voor degene die in een andere straat moet opknappen, moet wel weten welke stenen er zijn en hoeveel en welke kwaliteit.
Ja.
Dus daar zul je ook... Nou, daar zijn ook systemen al voor, partijen die daarop ontwikkelen.
Ja.
En op die manier zou je natuurlijk ook die stenen die er zijn kunnen inzetten voor andere werken. Dus dat is wel...
Dus dat je dus via de bouwhub eigenlijk toegang hebt tot zeg maar de systemen die dat ook aanbieden.
Nou, je hebt systemen die dat aanbieden. Kijk, de stenenbank is nu iets wat de gemeente doet. Dus die zou je dan ook weer kunnen
koppelen.
Kunnen zeggen, ik heb deze stenen. Als er iemand anders een straat gaat verwerken, dan weet je wat er is. Dan kun je die stenen gebruiken om meenemen in je bestek. Dus dat kan. Dus ja, of je alles aan alles moet koppelen, weet je. Volgens mij zijn het allemaal verschillende ontwikkelingen. Wellicht wordt het er allemaal ooit gekoppeld. Misschien is het ook niet nodig. Nee. Omdat er andere gedachten achter zitten. Het gaat erom, en dat is het allerbelangrijkste. En daarom vind ik hem belangrijk vanuit mijn rol. De ambities van Nederland, Tilburg, maar het is eigenlijk Nederland, zijn natuurlijk enorm. 100% circulair in 2050, in Tilburg 2045. 30% minder grondstoffen gebruiken in 2030. Nou, dan moet alles wat dan nodig is, dus een bouwhub, een stenenbank, wat dan ook, is allemaal nodig.
Het is een optelsom.
Het is een optelsom. Het doel moet dus ook nooit zijn dat je alles aan alles koppelt, zodat je één grote... Nee, het gaat erom, dat wat goed werkt, daar moet je slim koppelen en het telt allemaal op.
En het wordt gewoon gemeengoed. Ik bedoel, eigenlijk een gebouw, voor hoeveel procent wordt straks een gebouw... circulair, want jij zegt 100% circulair in.
Ja, de vraag is natuurlijk, dat zijn ambities die op papier gezet zijn. Dat zijn ook politieke tekenen. Een wereld zonder afval, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar dat klinkt beter om naar 100% circulair te gaan dan om te zeggen, ja, we zien een kans om 78,2%. Dat is niet...
Nee.
Het gaat erom, 100% is het streven zo circulair als mogelijk.
Ja,
er zullen altijd nieuwe grondstoffen nodig zijn. Er zijn ook altijd grondstoffen of gebouwen als je iets sloopt, iets wat je niet meer kan gebruiken.
Ja.
Als je een steen, als je een weg eruit haalt, is er ook iets wat je misschien niet... Dus zo kun je er ook aan kijken.
Ja.
En vergis je niet, we moeten ons ook gewoon laten verrassen door wat er wel kan. Hè?
Juist.
Kijk, die 100% klinkt heel mooi en heel hoog. Maar als ik nu kijk naar die bedrijven, die koploopbedrijven die bij die bouwhub nu bij de opzet betrokken zijn. Als ik kijk in het gemeenteland vanuit opdrachtgeversland wat daar gebeurt. Hoe woningbouwcoöperaties kijken. Iedereen is op zoek naar die nieuwe oplossing. En wat Laurens aangeeft met zo'n betoncentrale, volgens mij is de wettelijke vraag af en toe 20% of zo. Maar je kunt dan naar 70% gerecycled beton. Alleen de vraag is er niet. Dus daar zit ook nog een hele afweging. En wat ik zie bij bedrijven is dat ze echt super circulair eigenlijk als Lego huizen kunnen bouwen en gebouwen kunnen maken. En weer af kunnen breken en weer opnieuw kunnen maken. Dus dat zijn de nieuwe gebouwen. Alleen we zitten echt in een transitietijd,
ja.
Een overgang. En ik word elke keer weer verrast als een architect met een ontwerp komt. Of er zijn nieuwe materialen ontwikkeld. Of de bedrijven hier aan tafel die komen weer met iets. Dat ik denk van ja, dat kan allemaal. Dus we moeten elkaar daarin inspireren.
Ja.
En misschien zeggen we wel in 2040 van joh, weet je nog dat we in 2022 aan tafel zaten. En zeiden we moeten in 2050 ja. 100% zijn. Maar we zijn er misschien wel veel eerder.
Ja. Oh, prijs. Dat zou mooi zijn.
Ja, ja. We worden nu ook natuurlijk, nu met de stikstofuitspraak, we worden gedwongen om te innoveren. De enorme prijzen in de bouw, je wordt gedwongen om te innoveren.
Ja.
En dan zie je dat er heel veel krachten vrijkomen en heel veel energie vrijkomt om dat te doen. Ja. Dus laten we ons vooral ook gewoon eens een keer verrassen.
Ja.
Ja, en niet door af te wachten, maar gewoon door te doen, door stappen te zetten en dan elkaar te verrassen ook.
Ja,
ja. 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 Ik weet niet of er nog een opmerking is, want ik merk dat het gesprek bijna rond is, bijna circulair is.
Ja. Zie ik er zo uit. Ja.
Ja. Ja. Nee, wat ik denk wel met z'n allen gewoon vanuit het Tilburgs en ik natuurlijk vanuit Midpoint, vanuit Midden-Brabant, ze best wel trots op mogen zijn. Dus we zitten ook in landelijk verband, kijken we rond van hoe ontwikkelt circulair zich daar. En de ogen zijn echt wel gericht, ook landelijk en zelfs ook een beetje internationaal vanuit het Belgische, op wat er gebeurt in dit gebied. Wat die koploopbedrijven nu met elkaar doen. Dus ook gewoon de manier van samenwerken. Misschien is het ook wel het Brabantse wat we in ons hebben, hoor. Ja. Maar daar wordt echt naar gekeken.
Je weet elkaar te vinden.
Je weet elkaar te vinden. En je ziet vanuit andere provincies die willen weten, hoe doen ze dat daar nou hè, in Midden-Brabant. Dus dat is ook wel iets om trots op te zijn. Ja. En waar we denk ik met z'n allen ook wel gewoon de energie uit moeten halen om dit in dit razende tempo wat we nu doen voor te zetten.
Ja, ja. En internationaal is niet eens een gekke gedachte. Want Laurens die zei, gisteren waren we op bezoek bij een woningbouwvereniging. En die zijn bezig met de renovatie van, ik geloof, 196 flats. En er kwamen ook 196 voordeuren bij vrij. Alleen het nadeel van die voordeuren is dat ze relatief klein zijn. Ze voldoen niet meer aan de huidige wet en regelgeving. Maar daarnaast zijn ze ook niet meer of niet geïsoleerd en zit er nog een stuk glas in. Daar ze eigenlijk ook niet zoveel mee kunnen. Dus je kunt ze niet opwaarderen tot nieuwe voordeuren om ze te laten voldoen aan de huidige eisen van de tijd. Dus zei Laurens, dan moeten we eigenlijk kijken of we die handel die voordeuren kunnen verkopen in Spanje of in Portugal.
Waar de mensen kleiner zijn.
Waar de mensen wat kleiner zijn en waar het klimaat wat gunstiger is. En waar wat minder thermische eisen worden gesteld aan voordeuren.
Ja.
Dus in die zin zou de bouwhut misschien inderdaad ook nog wel internationale ambities kunnen hebben.
Ja, mooi.
Ja, maar goed, net als met de grondstoffen waar we het net over hadden. Puingranulaat, beton. Eén, laten we eerst maar eens beginnen. Dus de opstart van de bouwhub, dat is belangrijk.
Ja.
En de bouwhub wel omkaderen in eerste lijn. Daar heeft de onderzoek ook uitgewezen met de meest voor de hand liggende bouwmaterialen die je kunt gaan toepassen. Laat eerst maar dat trucje maar eens doen dat we dat spelletje leren kennen.
Ja.
Net zoals we nu in Utrecht hebben gezien, want die zijn al enkele jaren onderweg. Als we dat kunnen, dan landen er ook dermate andere partijen aan dat je ook samenwerkingen gaat zoeken. En dan ga je ook kijken van, het was een mooi voorbeeld vanochtend, gipsplaten uit bepaalde panden halen. Ze zijn erin gegaan, maar ze kunnen er bijna op 80% helemaal uitgehaald worden. Alleen kost wat meer tijd, dan moet er uitgezagen worden. Als je die opstapelt en je belt uiteindelijk de fabrikant die nu de nieuwe plaat op de markt zet, die kan ze ook bij je opkomen halen tegen de restprijs. Dus dat is die onderhandse verkoop. Je ziet die circulaire manier hoeft niet toegepast te worden als zodanig meteen in een nieuw te realiseren pand. Kan ook zo zijn dat je de fabrikant, degene die ooit het materiaal op de markt heeft gebracht, ook bereidwillig genoeg krijgt om die circulaire status mee terug te nemen. En uiteindelijk onder refurbished of op een andere manier uiteindelijk in een recyclebare situatie weer terug op de markt te brengen. Een andere soort vorm van nieuwe producten.
Ja, mooi. Martin ook nog?
Nou ja, dit is het. Volgens mij moet je dus gewoon gaan doen. Het mooie van het initiatief en van anderen is dat je nu een stap hebt waar je ook echt kan gaan zien wat werkt. Maar vooral ook wat niet werkt. Dat wat werkt moet je groter maken. Dat wat niet werkt, daar moet je dus ook mee stoppen. En je dus ook laten verrassen. Want dit soort voorbeelden, en misschien komt het buiten, je weet het allemaal niet. Maar als je een goede basis hebt, dan is dat ook iets waar je op kan bouwen. En volgens mij gaat het nu om een fundament waar je op gaat bouwen. Nou, als dat er is en dat goed is, dat is dan wel een mooi startpunt om echt circulair te gaan worden rondom dit thema.
Ja, mooi. Dank jullie wel, mannen.
Yes.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Oké. Tot snel.
Tot snel.